Wat goed om in het gedruis om ons heen plekken te vinden waar het even stil kan worden. Waar je ook even die woorden over je heen kunt laten komen. Jesus, hè, of je het lied nu kent of niet, die woorden even weer toe te laten. Dat Jezus alles in zijn hand heeft, dat God alles in zijn hand heeft. Wat is het goed dat we dat mogen weten. Ik denk dat we allemaal ervaren dat de wereld om ons heen, en soms ook de kleine wereld waar je zelf heel direct mee te maken hebt, dat dat een strijdtoneel is. Dat er heel veel gebeurt. Dat het druk is. We zullen vandaag ook zien dat God daar ook dingen over heeft gezegd. En het mooie van samenkomen op zondag en op andere momenten als gemeente van Jezus is dat je dan vooral weer bevestigd wordt in die dimensie die daar bovenuit gaat, maar die daar ook onder ligt. Namelijk, er is een strijd. Maar er is vooral een strijd gestreden. Er is een overwinning behaald. En het is zo belangrijk om in je geest die waarheid weer krachtig binnen te laten komen. Dat heb je nodig om in deze wereld stand te kunnen houden. Zonder die krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest, die dat in je leven weer heel nadrukkelijk bevestigt, wordt het heel lastig om stand te houden. We hebben het allemaal nodig. Je kunt het niet alleen. Je kunt het niet zonder Jezus en je kunt het niet zonder de gemeente van Jezus. Je hebt het nodig. En er ligt druk op en God weet dat. Maar we mogen ons laten bemoedigen. En we beginnen dat vandaag vanuit het woord te ontvangen vanuit deze tekst. Colossenzen 2 vers 13 tot 15. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Zo, die mag al even binnenkomen. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd. Dat was in de context waar dit gezegd werd, was dat allereerst de wet van Mozes, waarin de mensen die dit ontvingen, hun diepe aanklacht uit ontvingen. De lijst met voorschriften waarin wij worden aangeklaagd, die heeft hij uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Uitgewist en vernietigd. Dat is echt dubbel, hè? Dat is niet gewoon even, hij heeft ermee afgerekend. Nee, hij heeft het uitgewist en toen het uitgewist was, ook nog eens vernietigd. Zodat we maar zeker zouden weten dat Jezus echt de vloek van de wet op zich heeft genomen en dat die wet echt buiten werking is gesteld, zodat we echt volledig van zijn genade mogen leven. En zo, dus niet zomaar, nee, zo, door dat te doen, op die manier, zo heeft hij zich ontdaan van de machten en krachten. Dus die krachten en die machten die je kunt ervaren, die strijd die je kunt ervaren, God heeft zich daar zo van ontdaan. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En als je als gemeente en als gelovige samenkomt, of dat nu in een grote verband is of in het klein, dat je elkaar ontmoet bij je thuis of zo. Dit diepe besef dat God over die machten heeft getriomfeerd, dat kun je eigenlijk alleen door de Heilige Geest beseffen. Dat is het voorrecht van Gods kinderen. Dit is zo bovennatuurlijk, dit gaat zo tegen alles wat je kunt zien en voelen in. Dit zit daar diep in die kern, in verborgen. En de Heilige Geest bevestigt dit, die zegt, yes, dit is waar. Wat ik ook voel, wat ik ook zie, wat ik ook denk, wat ik ook meemaak. Jezus heeft getriomfeerd en met hem ben ik meer dan overwinnaar. Ja toch? Daar word je blij van, hè? Je voelt hem eigenlijk gewoon in de gemeente zo, omdat God eigenlijk zegt, yes, dit wil ik tegen jullie vertellen, mensen. Dit heb je nodig om staande te blijven in deze wereld. En we moeten er niet van opkijken, en de een zal dan misschien wat meer mee te maken hebben dan de ander. Er zijn ook mensen die gewoon makkelijk door het leven gaan. Wees gezegend en geniet ervan. He, maar dat je in het algemeen merkt, en dan kun je zeker ook met anderen meevoelen als je daar zelf niet direct zo heel erg mee te maken hebt, dat dit gewoon onder druk ligt. En daarom is het zo goed om dit door de geest te ontvangen. En tegelijkertijd is God zo goed dat hij dit niet alleen maar vertelt, zonder vervolgens ook met ons in die situaties te stappen waar wij mee te maken hebben. Want hij weet dat er een realiteit is. Hij weet wat voor wereld er hier is. Hij is hier naartoe gekomen, zodat hij letterlijk naast ons kan staan in de situatie. En met het strijdtoneel om ons heen, wil hij met ons kijken, met zijn kinderen, dus wees bevoorrecht, naar de geestelijke strijd die achter de schermen plaatsvindt. Want er is een strijd tussen mensen, oorlogen en ellende. Nou, daar hoeven we elkaar niet over te vertellen, daar word je helemaal mee, nou, ik zou bijna zeggen, doodgegooid. En het is echt afschuwelijk, maar er is een geestelijke strijd achter de schermen. En daar wil God ons bij bepalen. En dan lezen we in Efeze 6, vers 10 tot 13, lezen we dit. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd, nu gaat het over de geestelijke strijd. Dus we zeggen, nou, gaat het in de wereld al over strijd, gaan we in de kerk ook nog een keer over strijd hebben. Nee, maar let goed op. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Zullen we hier eens een pauze laten vallen? Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Die is heel belangrijk, want je zou zomaar verder lezen en dat vergeten. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Nou, dan kom je in de kerk en dan word je opgeroepen de wapens op te nemen. Dat is een hele discutabele boodschap, hè? En daarom moet je hem heel goed uitleggen. En belangrijk om te zeggen, onze strijd is niet gericht tegen mensen. Dus dan vallen er al een heleboel wapens af. Ja? Dat is wel heel belangrijk. Er is dus sprake van een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Wat betekent dat? Wat belangrijk is voor ons om te beseffen, dat toen Jezus ons kwam redden, toen herstelde hij iets en meer. Maar laten we zeggen, hij herstelde om te beginnen sowieso iets wat was veranderd. Je had eigenlijk God en dan had je de mens die onder de heerschappij van God viel, maar heel dicht in zijn aanwezigheid was. En dan had je ergens, ver daar beneden zou je kunnen zeggen, had je Satan die met zijn demonen ver weg op afstand was. Je had geen grip op de mens in de nabijheid van God. Toen hij erin slaagde om de mens te verleiden, de heerschappij die hij van God had gekregen, zonder dat te beseffen, aan hem toe te vertrouwen, toen viel de mens van die bevoorrechte positie in de nabijheid van God, ver verheven boven elke overheid en macht, viel die eigenlijk helemaal tot onder de heerschappij van Satan, van de duisternis. Dat is de val van de mens. De zonde kwam in de wereld en de mens was niet meer in de nabijheid van God, kwam onder de heerschappij van de duisternis te zitten. En God had ons zo lief, dat kon hij niet aanzien, dat hij zei, wat ik ga doen, ik ga jullie vrijkopen. Ik ga alles betalen wat nodig is om jullie uit die benarde positie te krijgen. En dat heeft hij gedaan door Jezus. En wat er gebeurd is, vanuit die benarde diepe positie zijn wij weer teruggebracht in de nabijheid van God. Hoog verheven boven elke overheid en macht. En Satan weet dat. Die weet dat hij geen recht heeft op jouw leven. Die weet, de kinderen van God zijn heilig. Die zullen uiteindelijk, weet hij, met al zijn demonen over mij oordelen. Die weet dat. Satan kent de Bijbel, maar hij liegt erover. Ja, dat is een hele belangrijke. Hij misleidt je door je naar de verkeerde dingen te laten kijken. Hij liegt over de waarheid. En wat hij probeert is, hij probeert mensen te verblinden. Dus de kinderen van God probeert hij, als het ware, te laten geloven dat ze niet die positie hebben. En de mensen die nog Jezus niet hebben leren kennen, probeert hij eigenlijk te verblinden, zodat ze nooit bij Jezus uit zullen komen. Dat is bottom line, de strategie van de duivel. Nou, even in de Bijbel hoe dat beschreven staat. 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. Daar staat over ons, wij leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. Zie je? Dus we vechten, maar niet met de wapens van deze wereld. Een ander leger, hè, wat we zijn. De wapens waarmee wij ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang. Zo van, ik heb gelijk en dat ga ik bevechten. Maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. Een bolwerk is zeg maar dat je ergens, nou ja, bij een stad komt met allemaal muren. En alle poorten zitten dicht en je komt er nooit in. En er zitten overal soldaten en zodra je in de weg komt, dan word je, in de buurt komt, dan word je kapotgeschoten. Nou, eigenlijk staat hier zo'n bolwerk van duisternis wil God slechten. We halen spitsvondigheden neer. Iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. En we maken iedere gedachte, hou die vast, krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen. Nou, als je het hebt over gedachten, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar het lijkt wel of de gedachten over alles wat er gebeurt de laatste tijd eindeloos toenemen. Je kunt er wakker van liggen, van alle gedachten over alles wat er gebeurt en wat je ervan moet vinden. En de truc daarvan is, van het Rijk van de Duisternis, is om je daar zo mee bezig te laten zijn, dat je vergeet dat het gewoon gaat over Jezus. Dat je zo druk bent met al die dingen, dat je weer even vergeet, ja, maar ik mag leven als zijn geliefde kind. En al die spitsvondigheden, al die schansen die daartegen worden opgetrokken, God zegt, de strijd die er is, die is om je daarvan te bevrijden, zodat je niet langer wordt belemmerd om in je, gewoon je dagelijkse leven steeds te blijven beseffen in alles wat je doet, maar Jezus is bij me. Niet om je op te sluiten in een soort van hoekje en dan daar te gaan mediteren en dan wereldvreemd te worden. Helemaal niet. Maar om in die situaties een ander besef te hebben. Waardoor je de dingen niet vanuit angst of vanuit naïviteit doet. Dat is de boodschap voor ons. De boodschap die wordt verteld over hoe de duivel probeert, als de geestelijke strijd, om ons heen. Mensen, als het ware, te verblinden, staat in 2 Korinthe 4, vers 3 en 4. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan, de ongelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus, die het beeld van God is. Is trouwens niet de finale uitspraak, hè? Dat die mensen ten dode op zijn geschreven en er geen hoop voor hen is. Dat is een aanduiding om te laten zien, er zijn mensen die Jezus nog niet kennen. En die worden verblind. En de geestelijke strijd is er dus om de gelovigen af te leiden, zodat ze niet hun licht laten schijnen en vooral bezig zijn met angst en moeite en ingewikkeld. En dat de mensen die Jezus nog niet kennen, daardoor de kans missen om Jezus te zien. Dat is gewoon de tactiek. Dus om de overwinning. Want we zijn hier met een doel op aarde. Zeg maar, op grond van het werk van Jezus met elkaar te kunnen behalen. We hebben hem behaald, maar om die werkelijkheid te zien worden, is het belangrijk om je vijand te kennen. En verder gaan we hem niet te veel aandacht geven, maar het is wel belangrijk om te weten wat zijn streken zijn. Wat zijn tactiek is. En Paulus die noemt dat ergens de goede strijd van het geloof strijden. Dat is een goede strijd die we hebben. Nou, in die strijd is het belangrijk om een soort van, ik noem het maar even, een soort van valkuilen van uiterste waar je in terecht zou kunnen komen als je het hebt over geestelijke strijd, om die te vermijden. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, als je denkt over geestelijke strijd, oh, dat is echt zo'n thema. Als je het woord al noemt, dan haak ik al af, want ik heb jeuk met alles wat met dat soort hocus pocus te maken heeft. Dat kan, hè? Kan gewoon zijn hoe jij aan elkaar zit of waar jouw voorkeuren liggen. Of een andere voorkeur die je hebt, is dat het bij jou op een knop wordt gedrukt en dat je dan denkt, oké, dit is mijn terrein. Hier ben ik specialist in. Want overal is de duivel en we moeten vooral Weet je wel, dat je er soort van naar een andere kant toe in doorslaat. Dat kan allemaal. Dus niet om daar een oordeel over uit te spreken, maar het risico is van beide uitersten en van andere opties die er zijn, is dat je ofwel naïef bent, ofwel je laat verleiden om op een andere manier niet op Jezus gericht te zijn. En Jezus die zegt, jongens, laat mij nou de koers bepalen van hoe je hiermee om mag gaan. Laat mij nou bepalen, laat mij nou leiden door mijn geest, hoe je als gelovige, als gemeente, in die strijd mag staan. En laat je leiden door het woord. En niet door redeneringen en spitsvondigheden. Laat je leiden door het woord. En dat gaan we dan ook doen. En dan gaan we ontdekken in dat woord, voordat we daarna gaan kijken, dat die geestelijke strijd dus kan plaatsvinden in je leven. Dat je daar persoonlijk mee te maken kunt hebben. Er zijn mensen die soms gewoon ervaren dat er zo'n bombardement aan gedachten, emoties, omstandigheden, gedoe vindt, dat ze op een gegeven moment gaan denken, het is gewoon niet normaal joh, ik lig onder vuur. Dat kan. Er zijn mensen die de neiging hebben om alles wat lastig is, geestelijke strijd te noemen. En soms moet je ook leren zeggen, ik vind dit gewoon lastig. Of dit zijn moeilijke omstandigheden. Of ik begrijp het niet. Ik geloof dat het Luther was die op een gegeven moment zei, die arme duivel, die krijgt ook overal de schuld van. Weet je, je kunt zeg maar achter elke boom een demon zien staan. Dat is iets te veel eer. Ja? En tegelijkertijd willen we niet naïef zijn, want er is een strijd, dat zagen we. Ja? Maar, en je kun je mee te maken hebben, dat ontkennen we ook niet. En het is soms nodig om te zeggen, lui, ik lig onder vuur, willen jullie bidden? Dus dat is er. Strijd kan er ook zijn in relaties, in de gemeente of in de familie of op je werk of waar dan ook, dat je gewoon merkt dat er strijd komt. Gedoe, ruzie, ongemak, het lukt ons niet. Je kunt soms ervaren dat daar strijd achter zit. En ja, ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee om het te snel dan allemaal zo onder woorden te brengen, maar soms kunnen we zeggen, nou, moeilijk. En dan herken je het als van, er wordt hier geprobeerd om een soort van zand in de motor te gooien. Dat kun je soms herkennen. Hoe ga je er dan mee om? Hè, en natuurlijk is er ook strijd in de wereld om ons heen. Hè, en ook daar kun je weer, je kunt zeg maar alles gaan benoemen en denken van, oh, ik weet het allemaal precies, want het is eindtijd en God zegt dingen in de Bijbel. Ja, zeker, God zegt dingen in de Bijbel. En de gelovigen die gaan dingen zien en die herkennen de tekenen van de tijd. Ja. En tegelijkertijd kun je erin opgaan en bijna de weg in kwijtraken, dat je gewoon vergeet dat we gewoon koninkrijk van God zijn met elkaar. We zijn familie en we mogen blij zijn met Jezus. Hè? We gaan onze agenda niet laten bepalen door het Rijk van de Duisternis. We gaan onze agenda laten bepalen door de Koning van het Licht. Hè? En daarom kijken we in de Bijbel naar een prachtig gedeelte, wat voor velen wel heel bekend is, over hoe wij ons mogen wapenen. En dan denken sommigen, dan gaat het over Efeze 6, ja inderdaad. Neem de wapens, vers 13, van God op. Nou, daar gaan we de wapens opnemen hoor. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Zie je dat? Stand houden. Dus de strijd gaat over stand houden. Dat is een belangrijk onderdeel van de strijd. Gaat gelijk verder, houd stand. Alsof het nog niet duidelijk genoeg gezegd is. En dan worden er een aantal dingen genoemd. Je ziet ze onderstreept. En er wordt een beeld gebruikt. Gaan we zo ook naar kijken. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild. Waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden, door u bij het bidden te laten leiden door de geest. Ja? Dus we krijgen instructie over hoe wij in de strijd mogen staan, ook in de geestelijke strijd. Nou, op een presenteerblaadje. Nu was ik op zoek naar plaatjes en ik vond al die plaatjes een beetje, nou ja, en ik kwam deze tegen ergens. De kwaliteit is niet heel goed, maar hij is goed genoeg om hem te zien. Ik vond het wel een leuk soldaatje. Ik denk, dan is die oude een klein beetje luchtig. Toch wel een heftig thema. Maar dit is eigenlijk wel de geestelijke wapenrusting zoals die beschreven wordt. Dat is naar het beeld van zo'n oude officier of soldaat uit het leger. En je ziet dat hij die verschillende elementen om heeft. Helm van de verlossing, een gordel van de waarheid, die zit daar hier zo. Zwaard van de geest heeft hij vast, de panzer van de gerechtigheid, een schild van geloof houdt hij zo voor zich. En hij heeft de sandalen van de boodschap van de vrede, de bereidwilligheid heeft hij aan. Ja? Dus dit is even het plaatje wat hier geschetst wordt. Dan hebben we dat gelijk goed. Okay. Nou, dan gaan we weer even naar die tekst kijken. En dan gaan we ze even langs. Wat zijn nou hoe kunnen wij nou stand houden? Want waarom doen we dit? Dit heb je nodig om zelf ook, niet alleen op zondag als we weer dienst hebben, of als je elkaar in een kleine groep tegenkomt, maar ook als je gewoon zelf gewoon naar je werk gaat, of thuis zit, of in de bus zit, of de gedachten alle kanten op gaan, of je ook echt niet weet hoe je met dingen moet omgaan. Dat je zelf als het ware geholpen wordt om op de plek waar je zit in die strijd te staan. En stand te houden. En de blijdschap van de Heer te kunnen blijven ervaren. Ja? Daarom wil hij dat. Nou, zegt hij als eerste, houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. Nou, het mooie is, die gordel, die hield alles bij elkaar. Als die gordel, zeg maar, goed vast zat, dan kon dat hele pak, zeg maar, dat ging dan niet zakken en dan struikelde niet over dat hele pak. Dus die gordel was ontzettend belangrijk om in dat tenue van de soldaat, om dat hele pak goed op zijn plek te houden. En dan wordt er gezegd, de waarheid is zo'n gordel. Nou, wat weten wij over de waarheid? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de waarheid gaat over Jezus. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld, want Jezus houdt alles bij elkaar in je leven. Dus die gordel, dat is eigenlijk een bevestiging, zorg ervoor dat als je in die strijd staat, dat de waarheid, dat Jezus altijd centraal blijft staan. Dat hij alles bij elkaar houdt. Als het niet meer om Jezus draait, dan gaan al die andere elementen, dat gaan een beetje losse dingen worden. Vervolgens staat er de gerechtigheid als harnas op uw borst. Het mooie is dat hij dus, je harnas zit hier. En dit is een heel kwetsbare positie, want hier zit ook je hart. En de gerechtigheid is dus een bescherming voor je hart. Voor waar je ademt, voor waar je leeft. De gerechtigheid is dat je weet, op grond van het werk van Jezus, ben ik vrijgesproken en rechtvaardig verklaard. God heeft recht gesproken. Hij heeft geoordeeld over mij. En zijn oordeel is rechtvaardig. En zijn oordeel is geweest en is nog steeds en zal altijd blijven vrij. Zonder schuld. Dat beschermt je hart. Het beschermt je hart. Als jij weet, ik ben vrij, ik ben geen zondaar meer, ik ben een nieuw mens. Zo kun je je hart beschermen, door daar steeds weer bij terug te komen. In al die omstandigheden. Het derde wat hier genoemd wordt, is de inzet voor het evangelie van de vrede. Dat zijn sandalen aan je voeten. Als zo'n soldaat gaat lopen, dan gaat hij meters maken. Ja, dan gaat hij ergens naartoe. En het mooie is dat God wil ons leiden in de ontmoetingen die we hebben met mensen, om te laten zien dat wij een strijd hebben die niet tegen mensen gericht is, maar een strijd is die voor mensen is. Een strijd om mensen te helpen, tot zegen te zijn. En de bereidvaardigheid, de inzet voor het evangelie van de vrede, als sandalen voor je voeten. Hoe belangrijk is die, juist in deze tijd? Dat wij beelddragers zijn, niet van oordeel, maar van de vrede van Christus. Dat is moeilijk genoeg. Maar het is heel belangrijk. Wij zijn brengers van goed nieuws. Wij zijn niet brengers van oordeel. Oh ja, je hebt je gedachten en God laat je dingen zien. En ja, we zijn niet naïef. Maar in contact met mensen zijn wij bereid om het goede nieuws te brengen. En dat betekent dus ook dat je je mag inzetten voor het evangelie van de vrede. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is het om te mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente? Wat is het mooi om te mogen bijdragen aan het licht verspreiden in jouw straat, op jouw werk, in je vriendengroep. Het mooie is als je dat gaat doen. Ik zag van de week een video van John Maxwell, dat is zo'n autoriteit op het gebied van leiderschap. De man is trouwens christen, dus dat is wel leuk. En die vertelde, hij zei, in alle onderzoeken die ik heb gelezen over mensen die gelukkig zijn, komt naar voren dat mensen die gericht zijn op een ander, aanzienlijk gelukkiger zijn dan mensen die gericht zijn op zichzelf. En dat vond ik zo mooi. Ik denk van ja, Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De bereidvaardigheid van het evangelie is van, hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik jou tot zegen zijn? Het is zo ongelooflijk belangrijk. Als Jezus zegt, heb je vijanden lief, bid voor degene die jou vervloeken. Zegen ze. Dat is de bereidvaardigheid van het evangelie. Dat is een stap die je zet. Het is soms een stap die je zet om niet te gaan veroordeel en afwijzing en de strijd. En dat is echt een stap. Het is echt. Ik bedoel, we hebben het hier niet over vanzelfsprekendheid. Het gaat hier niet over, we beschrijven de achtbaan van het evangelie. Nee, we beschrijven het hier over een strijd. Ja? Hoe je daarin kunt staan. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dit is wel onze opdracht, zou ik zeggen. Onze kans die we hebben. De vierde draagt bovenal het geloof als een schild. En dit is zoiets moois. Want hier heb je je geloof in Jezus voor nodig, maar hier kun je elkaar ook zo ongelooflijk in helpen. Als je iemand ziet wegzakken in moeite, of je merkt gewoon van, hey, ben je nog wel bij de les? Weet je dat woorden van leven, zoals je dat op zondag kunt ervaren in de samenkomst, maar dat jouw woorden van leven naar die ander toe, dat die dat schild van geloof ineens kunnen laten optillen. Van, joh, weet je, man, wat heftig, maar weet je, Jezus bij, en ga maar vertellen, ga maar namens God spreken. En vuur dat geloof maar aan. Het is zo mooi om mee te maken. Als je een gesprek hebt of als je het zelf ervaart. Hè? Als je zelf in een moeilijke situatie zit en iemand ziet dat. En die zegt, joh, ga eens even zitten. Waar ga je doorheen? Ik zie dit en dit bij je gebeuren. Dat moet lastig zijn. En dan zeg je, maar weet je, ik ga jou bemoedigen. Ik ga woorden van God over jou uitspreken. Zullen we samen even, ik heb een mooie tekst voor je. Of ik ga voor je bidden. Of ik stuur een kaart of weet ik wat. Weet je wat je daarmee doet? Dat scheelt. Weet je, iemand is gaan zitten en dat schild staat en er komen pijlen. En normaal is het zo, die pijlen die komen tegen dat schild aan. Maar omdat dat schild gewoon niet op zijn plek zit, raken die pijlen je. En dus, oh, en weer mijn hart en dit en dat. Het schild van geloof is van, maar nee, God is bij je. Laat je niet ontmoedigen. Ik had laatst een gesprek en dat ging over vraagtekens. Hoe ga je ermee om als omstandigheden ongelooflijk moeilijk zijn? Ik zei, ja, weet je, ik heb geprobeerd om het weg te redeneren met Jezus heeft alles volbracht en dus kan het niet waar zijn. Weet je wat ik heb geleerd? Om te blijven bij het is volbracht. En ik doe daar niets aan af. Maar ik zet soms wel een vraagteken neer. Hoe kan dit? Ik zeg, Heer, hoe kan dit? Ik snap het niet. Maar doe niets af van uw waarheid. Maar het vraagteken past in onze relatie. Ik hoef niet alles te snappen. Maar het feit dat ik dan even mag zeggen, dit snap ik niet, geeft zoveel ruimte om juist God zichzelf te laten zijn. Ook met zijn volbrachte werk. En het schild van geloof kan, want anders denk je, ja, nou ja, anders ga je naar omstandigheden kijken en dan denk je, ja, het is niet in orde. Het klopt niet met het volbrachte werk. Oordeel, boem. En weg ben je. Nee joh. Zullen we naar Jezus gaan met het vraagteken? Oh, wat fijn. En mijn hoge priester, die bedient mij. En het schild van geloof houdt de pijlen weer tegen. Vijfde, draag als helm de verlossing. Het mooie is, de rechtvaardigheid is de waarheid dat we verlost zijn. De verlossing als helm, dat betekent dat de vreugde van God, de blijdschap over die Jezus die in jouw leven is gekomen en die jou die verlossing heeft gebracht, dat die om jouw denken heen zit en jou beschermt. Dat je depressief zou kunnen worden van de omstandigheden. of als daar sprake van is, dat zijn helm, als het ware jouw gedachten, omdraait naar gezonde gedachten. Dat hij jou helpt op een pad, als je dat moeilijk vindt, dat je daarbij geholpen wordt om zo te kunnen leven. Om te kunnen leven in blijdschap. Verlossing, dat gaat uiteindelijk ook over een dagelijks leven waarbij je de vreugde van de Heer ervaart. Waarbij je weet, ik ben gered. Ik weet niet alleen, het is juridisch waar, maar ik leef in de vreugde van mijn Heer. En ik leef in zijn kracht en ik leef in zijn geest. En ik weet, die genade is mijn krachtbron. Die is bij me. In elke omstandigheid, wat ik ook denk, de helm is bij me. En dan die beamt als het ware hemelse gedachten naar mijn gedachten. Waardoor die gedachten worden opgepakt en in zijn licht de juiste frequentie krijgen. En de juiste uitwerking hebben. De verlossing als een helm is bedenken. Wie ben ik in Christus? Wie ben ik dankzij de gerechtigheid? Ik ben Gods geliefde kind. Ik ben verlost. Ik ben vrij. En daar mag ik blij mee zijn. En dan daarna gaan we naar het zwaard. Dat is eigenlijk het enige aanvalswapen. De rest is eigenlijk allemaal een soort van verdediging of nou ja. Schoen is, zit er een klein beetje tussen, maar het zwaard, dat is het enige. Nou, nu gaan we naar het zwaard, hè. En het mooie is dat, staan er eigenlijk twee dingen bij. Dat wil zeggen, Gods woorden, dus het zwaard is de geest. Ja, maar dan, en dan staat er, dat wil zeggen Gods woorden door u bij het bidden te laten leiden door de geest. Hoe het er eigenlijk staat, staat er eigenlijk, dat zwaard is de geest, maar dan eigenlijk de geest die Gods woord in jou bidt. Dat is het zwaard. Er staat namelijk het woord rhema bij woord. En dat is niet logos. Logos is eigenlijk wat wij zouden kunnen zeggen de Bijbel. Hè? De openbaring van God. Rhema is Gods woord die op grond van de aanwezigheid van Jezus concreet dingen over, tegen, tot jou, door jou zegt. Dus eigenlijk profiteren zou je kunnen zeggen. Dus het zwaard is het bidden door de Heilige Geest. Sowieso ligt de nadruk hier eigenlijk op het bidden. Op het bidden in lijn met Gods woord. Je zou ook kunnen zeggen het bidden door de Heilige Geest. Het bidden zoals wij dat kennen, tongentaal. En God zegt het bidden, gewoon sowieso bidden, geleid door de Heilige Geest, dat is het zwaard. Dus als je een verandering wil aanbrengen, of als je te maken hebt met een vijand, Dan hoeven wij dus niet de aardse zwaarden te pakken en mensen aan te vallen. Dan bidden wij en dan die machten die er dan achter zitten, die gaan door dat gebed, gaan die aan de kant. Dat is het concept hierachter. En het mooie van het bidden door de geest is, dat is voor mij ongelooflijk fijn. Ik weet namelijk heel vaak niet wat ik moet bidden. Ik weet het soms wel. En ik moet zeggen, ik word dan getriggerd door situaties. En er gebeurt er iets. En dan gaan we voor bidden. Prima. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik ben op een gegeven moment wel klaar. Ik heb het dan 3 of 4 keer gezegd. Of ik doe het elke dag. Ja, en dan. Ik ben misschien niet een man van weinig woorden. Maar dan zijn mijn woorden toch wel snel op. Ja, toch? Nou, het mooie van het bidden door de geest is dat je, doordat je dan eigenlijk buiten je bewustzijn ombidt door de Heilige Geest, is er in ieder geval bij mij een veel langer uithoudingsvermogen om te blijven bidden. En bovendien snap ik er helemaal niks van. En dat is zo handig. Want ik weet niet waarvoor ik bid. Maar ik weet wel dat ik bid. En ik weet dat de geest bidt met woordloze zuchten. En dat de geest wel weet wat hij moet bidden. Dus ik ga zeg maar, wat is mijn zwaard? Mijn zwaard is dat ik eigenlijk me laat meestromen in die rivier van gebed. En dat daardoor God weet wat hij samen met mij en de andere heiligen moet bidden voor de dingen die wij op ons hart krijgen. Dat is de strijd. Dat is het zwaard. Dat is het gevecht. Het gevecht is bidden en eigenlijk loslaten. Bidden, loslaten. Bidden, loslaten. Vertrouwen. Meebewegen. Judas staat het ook. In dat briefje van Judas, vers 20 en 21, is een goede om te lezen. Geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus in het eeuwige leven. Bouw uzelf op door te bidden in de Heilige Geest. Absoluut. Het bidden in de Heilige Geest. Mooi, bedankt voor deze mooie aanvulling. En dit is denk ik wat we met elkaar mogen ontvangen van God. Dat hij zegt, jongens, ik geef jullie een strijd. In die strijd mag je lekker ontspannen staan. Weten, de strijd is gestreden. En in die strijd mag je je mond open doen. Wij zwijgen niet. Maar wij laten ons niet verleiden om te spreken, om in gesprek te gaan met de duisternis. Praten doen wij met elkaar. Het rijk van de duisternis verklaren wij. Wij spreken tot. Met elkaar, met mensen, altijd in gesprek. Met de duisternis is er eenrichtingsverkeer. De Heilige Geest verklaart. Heel belangrijk om je positie te weten. Als je die weet, strijd je de goede strijd van het geloof. Met elkaar nooit op een manier dat je elkaar uitsluit of afvalt of met ruzie eindigt. Of als er ruzie is, daarin blijft liggen. Maar richting het rijk van de duisternis, onverzettelijk. Omdat we weten waarom wij hier nog zijn. Om het licht van deze wereld te zijn, geleid door Jezus. Is dat een goede strijd? Of is dat een goede strijd? Dat is een goede strijd waarin wij mogen staan. Amen. Amen.